schriftlezing voor deze middag vindt u in het Oude Testament, het boek De Psalmen, daarvan Psalm 90. Psalm 90, vanaf vers 1. In Psalm 90 lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt voor ons geweest een toevlucht, van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt keer weder, mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, ze zijn als een slaap. In de morgenstond zijn ze als het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen van onze jaren daarin zijn 70 jaar, of als wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot uw lange en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen waarin gij ons gedrukt hebt, de jaren waarin wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heeren onze God zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Tot zover. Hebt u wel eens gevlucht? Geprobeerd te vluchten? Gewenst te vluchten voor een toornend God, zoals Mozes hem ons hier openbaart, zoals hij zelf door Mozes zich hier aan ons bekend maakt? Hebt u dat wel eens gewild, geprobeerd, gedaan? En waarheen vluchtte u dan? Waarheen zou u kunnen vluchten? Volgens Mozes, die diep onder de indruk is van de toren Gods, gemeente, en die daar heel wat diep ontroerende dingen over schrijft, omdat hij ook op de woestijnreis daar heel veel van heeft meegemaakt. Volgens Mozes is er een schuilplaats bij die God, die torenende God. die heel boos is, want dat betekent toorn, hè? Heel boos is over onze zonden. Die heel boos is op zondaren, wanneer zij zijn zoon verwerpen en zijn genade vertrappen en zijn waarschuwingen in de wind slaan en zijn uitnodigingen naast zich neerleggen en zijn geboden ongehoorzaam zijn en zijn eer niet zoeken. Die God, met wie niet te spotten valt, als wij de Bijbelse geschiedenissen, waarin het gaat over Gods toorn, in ons opnemen, ter harte nemen, dan voelen we wel dat alle lichtvoetig gepraat over Gods toorn ten eenenmale bezijdende waarheid is. Om twee voorbeelden te geven in het Oude Testament. De zondvloed. Gods toorn over de zonde. En het gevolg, alle mensen kwamen om. We zien denken dat er een dijk doorbreekt. Doekse waard onder water. Tsunami. 20, 30 meter hoge golven. Heel Oud-Beierland en wijde omgeving. Met de grond gelijk gemaakt. Geen gelegenheid om te vluchten. Omkomen. Nog twee mensen in heel Oud-Beierland konden het vege lijf redden. En bleven in leven. Wat een ontstellend iets. En als dan zou moeten worden gezegd, dat is vanwege Gods toorn. U voelt, dat was bij de zondvloed toch echt het geval. Hè? En dan niet alleen Oud-Beierland of zo, een land, maar de hele wereldbevolking op 8 mensen na. Kunnen wij, als wij ook maar enigszins zo'n geschiedenis overdenken, als wij ook maar enigszins daarbij bedenken wat het moet hebben ingehouden voor al die mensen. En daarbij dan bedenken wat de Heilige Schrift duidelijk maakt dat het is vanwege Gods toorn. Kunnen wij dan nog lichtvaardig over Gods toorn praten? Of daar eigenlijk wat gauw aan voorbij gaan? Tweede voorbeeld is Sodom. Op de morgen dat Lot werd uitgeleid door de engelen, vermoedde niemand van al die mannen, van al die vrouwen, van al die jongens, van al die meisjes, niemand, dat zij door hemelvuur zouden omkomen. Als het zou gebeuren, wat in Nederland nooit gebeurt, maar dat in andere landen wel gebeurt, dat een ontzaglijke vulkaanuitbarsting. Of een kernoorlog. Een wereldoorlog. Nederland met de grond gelijk maakt. En allen komen om. Zonder één uitzondering. En dan daarbij te weten wat er duidelijk staat in de schrift, dat dit is vanwege de toorn van God. O gemeente, kunt u nou begrijpen dat Mozes zegt dat die God toch een toevlucht is? Je zou toch hard weglopen om nooit meer naar hem terug te keren, als je hem uit de handen kon blijven. En dat kan niet. Oekraïners kunnen zo ver wegvluchten dat het oorlogsgeweld hen niet raakt. Tenminste niet op dit moment en niet in hun leven of gezondheid. Weg naar Nederland, waar het tamelijk veilig lijkt. Maar voor God kunt u niet vluchten. Dan alleen als u tot hem vlucht. Maar dat is vreemd, hè. Dat is vreemd, hè. Dat lijkt wel helemaal niet te kloppen. Of in ieder geval is het niet te begrijpen. En dat is nou net het hele evangelie. Een onbegrijpelijk wonder. Een godswonder. Dat hij werkelijk de zonde erg vindt. En niet zoals wij vaak door de vingers zien. En vergoelijken. En verkleinen. En zeggen, ja, maar ik bedoelde het niet zo erg en zo. Allerlei verzachtende omstandigheden weten aan te dragen. Maar God neemt de zonde zo ernstig als de zondvloed en Sodom. Dat is één. Zo is God. Niet aan voorbij lopen. Wilt u het niet horen? Kan ik me voorstellen. Ik wil het ook niet preken. Ja, zegt iemand, u doet het toch. Klopt. Maar ik was niet van plan. En toch doe ik het. En dat is zonder mijn keuze. Hoe dan ook, gaat het verder niet om. Ik kan me indenken dat ik het niet wil horen. Ik kan me indenken dat je het probeert te parkeren. Natuurlijk niet helemaal uit de Bijbel wegstrepen. Dat zou al te grof zijn. De nieuwe Bijbelvertaling, wanneer die uit zou komen, waarin alle verwijzing naar de toren van God helemaal verdwenen is, gewoon weggehaald, eruit geschrapt, dan zullen wij als Reformatorisch Nederland op onze achterste benen staan en zeggen, moet eens kijken, wat een verschrikkelijke dwaalvertaling. Wat een dwaalbijbel. Wat een leugenbijbel. Eens kijken, alles wat over Gods toren gaat, hebben ze eruit geschrapt. Staat er helemaal niet meer in. Maar staat het in uw Bijbel dan wel? Staat het in jouw Bijbel er echt? Of lees je het er zo snel overheen alsof het er niet staat? Heb je precies hetzelfde gedaan? Alsof er zo'n Bijbelvertaling letterlijk zou uitkomen. Waar iedereen natuurlijk schande van moet spreken, want het is oneerlijk. Maar hoe oneerlijk bent u? Wil je het niet horen? Nee, ik ook niet. En toch moeten wij eerlijk zijn. Wat heb je eraan? Als je niet eerlijk bent, zou dat helpen? Als je je ogen voor de werkelijkheid dicht doet, lost dat wat op? En daarbij, nog veel belangrijker dan dit, dat het werkelijk waar is, is dat het evangelie alleen dan waardevol wordt als die toren van God ook werkelijkheid wordt. Toren, het woord kennen wij niet meer zo goed. In het dagelijks leven gebruiken we het eigenlijk nooit. Ik kan me voorstellen dat kinderen, wanneer ze het woord toren horen, of gramschap stond er ook, hè, en verbolgenheid. En de Bijbel gebruikt dan op een andere plaats nog het woord grimmigheid. Dat kinderen soms denken, wat betekent dat nou? Ja, je kunt dat misschien een beetje aanvoelen, maar toch, het woord is onbekend. Toren betekent dat God boos is. Als een meester voor de klas boos is op een leerling, omdat hij heel gemeen bijvoorbeeld een ander heeft geplaagd, dan zou je heel vroeger, laten we zeggen 100 jaar geleden, zou je gezegd hebben, de meester was heel toornig. Tegenwoordig zeggen we dan, de meester was heel boos. Het woord boos in onze tijd is dus wat toorn in de Bijbel betekent. En misschien denkt een kind, ja, maar ik lees in de Bijbel ook wel eens het woord boos. Dus het was er toch al wel in die tijd dat de Statenvertaling kwam. En het is zo, het woord boos staat vaak in de Bijbel. Maar dan betekent het weer wat anders. Ja, dat is moeilijk, hè. En echt lastig dat die taal zo verandert. Daar kun je niks aan doen, maar het is wel een feit. Het woord boos in de Bijbel betekent net niet wat wij ermee bedoelen. Ik zal een voorbeeld geven. Als de Heer Jezus de vraag stelt aan wat vaders die om hem heen staan. Welke vader van jullie, als zijn zoon hem zou vragen om een snee brood, zal hem dan een steen geven? Nou ja, dat is nogal duidelijk, dat doet niet één vader.
Of als hij zou vragen om een stukje vis, zal hij hem dan een slang geven?
Nee, natuurlijk niet, Heer Jezus. Hoe kunt u dat nou toch denken?
Nou, als uw zoon vraagt om een ei, geeft u hem dan een schorpioen? Zo'n steekbeest, zo'n giftig steekbeest?
Alweer natuurlijk niet. En dan gaat de Jezus de les eruit vertellen. En daar staat ook het woordje boos in, luister. Dan zegt de Jezus, als jullie dan, die boos zijn, je kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan een ieder die hem bidt. Dus, jullie zijn boos. Stonden die mannen dan met een boos gezicht daar? Op wie waren ze boos? Nee, het woordje boos in de Bijbel betekent niet dat ze op iemand boos waren, maar het betekent slecht, gemeen, zondig, goddeloos. Al die vaders, tot op deze hier op de preekstoel, al die moeders, zijn allemaal zondaren. Dat betekent het woordje boos in de Bijbel. Dus als hier staat in Psalm 90 dat God torent, als het gaat over wie kent de sterkte van uw toorn, en wij vergaan door uw toorn, dan gaat het steeds erover dat God heel boos is over de zonde. En als God zo boos is over de zonde, wat denkt u? Mogen wij dan lichtvaardig denken over de zonde? Zouden wij dan niet net zo boos moeten zijn over de zonde? Niet van de buren, maar van onszelf. Hier, in ons eigen hart en leven. Boos op onszelf. Toornig, omdat wij zo zondig zijn. Want dat staat toch echt in de Bijbel. U kunt het wel niet willen horen, maar dat doet van de werkelijkheid niets af. U kunt liever die bladzijde van de zondvloed overslaan en die bladzijde van Genesis 19 uit de Bijbel scheuren over Sodom. Maar het helpt niet hoor. Niet doen hè. Weet je wat je moet doen? Vlucht nou tot die God. Vlucht nou. Al moet je misschien wel zeggen, ik ben boos op God. Toornig op God. Dat is helemaal verkeerd natuurlijk. Dat mag niet. Er is ook geen enkele reden voor. Maar het is wel te begrijpen. Als je jezelf niet kent. Als je van je zonde denkt dat het eigenlijk nog best wel wat meevalt. Dan kun je boos op God worden. Dat hij zo zwaar de zonde in de tijd van Noach heeft gestraft. In de tijd van Lot heeft gestraft. En er zijn nog wel meer voorbeelden te geven. Kun je boos op God worden. Maar dat moet je niet doen. Dan moet je maar eens aan God vertellen. Heren, ik loop helemaal vast. Die kant van de Bijbel over uw toren, gramschap, grimmigheid, verbolgenheid. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Maar wilt u mij nou leren te buigen, te aanvaarden? Want ik zei net, niet alleen is het de werkelijkheid, en daar kun je je ogen wel voor dicht doen, maar dat helpt niet. Nee, vooral, het is wat Christus heeft gedaan. Wat heeft Christus gedaan? Die toren van God op zich genomen, is wat hè. Die toren van God die zo erg is, die geen kleinigheid is, waar je even over praat en dan gauw je vergeet, het valt toch allemaal wel mee, het is toch allemaal niet zo serieus. Nee, waar je wakker van kunt liggen. Ontstellende werkelijkheid. En Christus nam die op zich. We zien dat heel duidelijk in de hof van Gethsemane. En natuurlijk weten we het ook toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En gemeente, dat is nu net niet alleen de mens Jezus die die toren op zich neemt en draagt terwijl hij onschuldig is, wat een liefde, maar hij is ook diezelfde God, de Zoon van God die aan de kant van God staat. Eén met de Vader en de Heilige Geest en die ook torent over de zonde. Ja, hij ook. Dat wordt wel eens wat vergeten. Staat ook niet zo vaak in de Bijbel, maar het is wel zo. In Openbaring 6, om één voorbeeld te geven uit het Nieuwe Testament. Want de toren van God is niet alleen het Oude Testament. Niet alleen voordat Christus op aarde kwam en voordat hij aan Golgotha betaalde. Maar die toren is ook daarna nog in de Bijbel duidelijk vele malen aan de orde door de apostelen. Onder andere dus in Openbaring 6. En daar gaat het over dat Christus op de troon zit. En dat hij het oordeel gaat uitspreken als rechter. Dat hij zal vrijspreken of zal veroordelen nadat het ieder heeft gedaan. En wat lezen we dan? Dat mensen die altijd een hele grote mond tegen de Heer Jezus hadden en niks van hem wilden weten en het alleen maar veracht hebben en uitgelachen hebben, nu doodsbang worden. Zong u het ook net niet? Van doodschrik beven. Ja? Dat doen ze dan. En dan bidden ze. Nee, niet meer om genade. Dat hebben ze nooit gedaan. En nou kan het niet meer. Wat bidden ze dan? Tot de bergen en de rotsmassieven. Dat die op hen zullen vallen. Om hen te verpletteren. Normaal vlucht je weg als je zou zien dat daar een rots van de bergen komt en je dreigt te verpletteren. Maar zij willen graag, veel liever, de dood. Dan, en dat staat erbij, want de grote dag van zijn toren is gekomen. En wie zal bestaan? Dus dat is ook Bijbel. Niet doorstrepen, hè? Ook niet stiekem. Het helpt niet. Maar nou het wonder. Die Christus. Die net zo torent als God. In deze Psalm 90. Is dezelfde. Die door zijn lijden en sterven. Mogelijk maakt. Wat er staat in vers 1. Waarmee Mozes de psalm begint. Hij vindt het eigenlijk heel gewoon dat het er staat. Dat de Heer een toevlucht is. En dat hij dat geweest is van geslacht tot geslacht. Wij lezen dat. Heerlijk, mooi, evangelie. Jawel, maar als u de rest leest tot en met vers 11. Is het helemaal niet vanzelfsprekend dat de Heer zo wordt uitgetekend, gij zijt voor ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Dat is een wonder. Die God die toren is toch een toevlucht. Ja, zegt u, maar nou snap ik nog niet hoe dat kan. Nou luister dan. Christus, die toren droeg, al is hij zelf ook torenig over de zonde, is nu toch een schuilplaats. Hij nodigt ons om bij hem te schuilen. Veiligheid. Oh, misschien is er in Nederland veiligheid. Voor mensen die oorlogsgeweld ontvluchten. Al weet je nog niet wat er gaat gebeuren. Maar toch, ja. Laten we zeggen, in Nederland is veiligheid voor oorlogsgeweld. Maar waar is nou veiligheid? Voor de wraak en de toren van God. Anders dan in Christus. Daarom hebben wij zo even artikel 20 gelezen. Belijdenis over Gods rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid. De rechtvaardigheid, dat is die toren van God. Dat is die straf op de zonden. Waar de zondvloed een voorbeeld van is, en zullen de Gomorra voorbeelden van zijn. Maar waar aan het kruis van Golgotha en daarvoor in de hof van Gethsemane het allerduidelijkste voorbeeld is. En nu, o wonder, die God van toren is nu een schuilplaats, een veilige plek, door Jezus Christus. Voor mensen die, net als in de woestijnreis, toen Mozes deze psalm, dit gebed schreef, tegen God zo hadden gezondigd, dat ze het verdiend hadden om in het beloofde land niet te komen. Moet je indenken. Dat God het deze middag door een van zijn engelen, dat ben ik dus niet, zal laten prediken hier in Oud-Beierland. De hemel is vanaf nu gesloten voor al degenen die tot op de dag van vandaag het evangelie ongehoorzaam zijn geweest. Je hoeft nergens meer op te rekenen,
Het gebeurt niet meer. U kunt niet meer binnenkomen. Dat was de toestand waarin Mozes deze psalm schreef. Ten aanzien van Kanaan. En als we dat nou leren aanvaarden. Hel waardig. Hemel onwaardig. En dan toch psalm 90 vers 1. Gij zijt een toevlucht. Of nog verder. Psalm 90 gaat verder. Na die ontzaglijke beschrijving van onze sterfelijkheid in de versen 3 tot en met 6. En na die nog veel huiveringwekkende beschrijving van de toren van God. Die onze ongerechtigheden voor zijn aangezicht plaatst. En ook zelfs onze heimelijke zonden. Tot en met vers 11. Waar de uitroep klinkt. Wie kent de sterkte van uw toren en uw verbogenheid nadat gij te vrezen zijt. Komt het niet alleen een bede om onze dagen te tellen, vers 12. Niet alleen een vraag dat God zal terugkeren. Maar nog veel dieper. Mozes durft het aan om in vers 13 en vervolgens alles wat aan nood en ellende bij hen is voor de Heere neer te leggen. Zo dat hij in vers 14 vraagt. Verzadig ons in de morgenstond met uw, goed luisteren, goedertierenheid, uw genade. Kan dat? God toren toch? En als hij dat doet, dan kun je toch niet meer denken over genade? Dan is het toch eigenlijk onmogelijk? Nou, laat dat woordje eigenlijk maar gauw vallen, dan is dat onmogelijk. En toch, gemeente, niet onmogelijk. Het heilige evangelie van die plaatsvervanger Christus predikt ons al eeuwenlang van geslacht tot geslacht, ook hier in Oud-Beierland, dat het toch kan. Een torenend God smeken, verzadig ons met uw goede tierenheid.
En nog verder gaat Mozes. Verblijd ons. Naar de dagen waarin gij ons verdrukt hebt. De jaren waarin wij het kwaad hebben gezien.
Verblijd ons. Mozes, bent u nou opeens vergeten wat u in vers 7 schreef? Wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Bent u nou zomaar ineens vergeten wat u verder over die toorn schrijft die niemand kennen kan? Of is dat toch niet zo ernstig? Hoe zit dat toch? O, Mozes is het niet vergeten, gemeente. En Mozes denkt niet dat het niet zo ernstig is. Maar hij weet op de achtergrond van deze psalm. Heel letterlijk misschien wel. Waar Mozes die psalm schreef op de achtergrond. Wat was daar? Tabernakel. Altaar. Offer. O Heere, neemt u het zo ernstig als Sodom. Mozes had het zelf beschreven. Zondvloed. Echt waar. En nu toch goede tierenheid. Verzadiging met uw goede tierenheid. En toch blijdschap. Verblijd ons na de dagen. Dat kan toch niet? Ja, dat kan toch. Om dat offer. Nee, niet dat dier natuurlijk. Dat was maar een afbeelding. Een dieroffer kan geen schuld verzoenen. Kan geen toren Gods stillen. Maar waar al die offers naartoe wezen. In die toekomst. Waarvan Mozes niet wist hoe lang. Vers 13. Hoe lang, heren? Daarvan mogen wij zeggen. Het is gekomen in de volheid van de tijd. Al duurde het lang, dat wachten, dat uitzien, dat hunkeren. Maar het is gebeurd, God heeft zijn belofte vervuld. God heeft zijn verbond niet verbroken, God heeft zijn woord gestand gedaan. Hij is betrouwbaar, op hem kun je aan en hij heeft zijn zoon gegeven. En dan tot in de allerdiepste diepte en verlatenheid der hel. Voor mij hel waardig. Dat zegt Psalm 90. En daarom mogen wij vrijmoedig vragen aan de Heere.
Zoals ook Mozes doet aan dat, vanaf vers 14. Waar hij zelfs nog één stap verder gaat in dat laatste vers. Door ons de woorden in de mond te leggen, want het gaat natuurlijk niet om Mozes alleen. Vanaf vers 1 blijkt wel dat hij het heeft over heel het volk. Gij zijt voor ons geweest, en steeds gaat het over ons. En ook verzadig ons in de morgenstond, verblijd ons. En zo is het nu ook in dat laatste vers. De lieflijkheid des Heeren, onze God, zij over ons. Wie is ons, Mozes? Dat volk dat bezig is graven te delven. Dat volk dat vanwege het ongeloof het land Kanaan niet mocht binnengaan. Vanaf 20 jaren en daarboven. Dat volk dat het zo waardig is dat God nooit en nooit en nooit meer naar hen omkijkt. Dat volk, daarvoor bidt Mozes. En zegt hij, de lieflijkheid des Heeren. En misschien zit iemand hier als het ware helemaal verbijsterd. En is het van binnen storm. O, wat kun je met die toren van God lopen te pakken. Sommige mensen worden er boos over. Zijn het er niet mee eens. Maar misschien zijn er ook, bent u dat? Of ook jij al? En heb je geleerd, ik heb het verdiend. En dan kun je geen weg meer vinden. En je kunt het niet meer aan ontkomen. En je wilt ook het niet wegstoppen. Je bent eerlijk geworden. Maar hoe kan dat dan? Als die werkelijkheid van de toren zo naar je toe komt, dat je nog durft denken over Gods lieflijkheid. Waar dit ook in de psalm staat. In diezelfde psalm. Van diezelfde man, Gods. Diezelfde bidder. Die zo ernstig de toren Gods beschrijft en niets van afdoet. Maar ook niet minder duidelijk en ruim en vrijmoedig spreekt over de lieflijkheid des Heeren. Kan zulk een God ook lieflijk zijn? Zo'n heilig God die de zonde haat. En zo'n rechtvaardig God die de zonde straft. Zo'n God die mij terecht vanavond naar de buitenste duisternis kan sturen. De Heer Jezus zegt het toch. Eén voorbeeld dan, hè. Velen zullen te dien dagen zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Ik ben dominee. En in uw naam duivelen uitgeworpen. En in uw naam vele krachten gedaan, wonderen gedaan. Ik had toch zeker gedacht dat ik ook binnen zou komen in de hemel. Dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ga weg van mij. Werkers der ongerechtigheid. Ik heb u nooit gekend. Maar nu, op deze zondagavond. Nu, deze 20ste maart. Nu het nog genadetijd is, de dag der zaligheid, de wel aangename tijd. Nu is hij een borg vol lieflijkheid. Een God vol vriendelijkheid. Een zaligmaker vol veiligheid. Geborgenheid. Goede tierenheid. Niet uit te meten. Niet te begrijpen. Niet uit te leggen. Alleen maar te bewonderen. En zo mogen wij in deze lijdensweken zien. Hoe in het Oude Testament al werd heen gewezen door de offerdienst en de toren Gods als een eenheid. Naar de borg en middelaar die ons gepredikt is en die ons in deze lijdensweken nog weer op een bijzondere manier in zijn grote gewilligheid getekend wordt. Juist op dit punt wordt hij dierbaar, al meer ons waardevol. Want ja, laten we nog eens kijken naar dat 11e vers. Waar Mozes een vraag stelt die niemand kan beantwoorden. Maar Jezus wel kon beantwoorden. Toen Jezus op aarde was, kon hij zeggen, ik. Op de vraag, wie kent de sterkte van Gods toorn? Wie kent die kracht?
die kent die zo alles verwoestende kracht. Die ontzettende werkelijkheid. En dat kon niemand zeggen. Want ach, we zijn nog in het leven. We zijn nog daar waar Gods algemene goedheid is. We zijn nog onder de verkondiging van het evangelie. Maar de Heer Jezus in Gethsemane heeft het werkelijk ervaren. Dat is ook de reden waarom hij bij die drie discipelen, u weet het wel, Petrus en Jacobus en Johannes, daar in die hof, opeens zo bang wordt. Dat was ze eerst helemaal niet. Waarom wordt de Heer Jezus bang, weten de jongens en meisjes het? Niet voor die soldaten, nee. Nee, hij was veel machtiger dan die soldaten. Hij kon ze zomaar op de vlucht jagen. Als hij even later vraagt, dan zijn ze inmiddels gekomen. Wie zoeken jullie? En ze zeggen, Jezus, dan geeft hij zijn antwoord, ik ben het. En dan vallen ze zomaar achterover. Dus ja, daar hoef je niet bang voor te wezen. Dus dat is de reden niet. Waar zou Jezus zo bang voor zijn dan? Voor de duivel. Ja, daar kun je bang voor zijn. Daar moet je niet mee spotten. Want die macht is veel groter dan wij denken. En hij is ook veel listiger dan wij vermoeden. Maar voor de Heer Jezus gold zeker niet dat hij bang hoefde te zijn voor de duivel. Heeft hij niet legio, weet u wel, die man met die 6000 duivels in zich, bevrijd van de macht der hel. Oh, de Heer Jezus is zo machtig. De duivels slaan op de vlucht. Daar hoeft hij niet bang voor te zijn. Waarom is hij dan zo bang? Hij zegt het. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij begon beangstigd te worden. Waarom? Omdat die toren Gods kwam. Op de zonde. En dan moeten we dat goed begrijpen, gemeente. Er staat nergens in de Bijbel dat God de Vader boos was op zijn zoon, toornig was op Jezus. Nee, God vond het juist heel goed dat zijn zoon zich gaf tot in de dood. We lezen bijvoorbeeld in Johannes 10 dat de Heer Jezus zegt, dit gebod heb ik van de Vader ontvangen dat ik mijn leven afleg opdat ik het weer neem. En dan zegt hij erbij, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg. Hè? Ik ga sterven en dat is een extra reden dat de Vader zoveel van mij houdt. Omdat ik dat werk ga doen, dat lijden, dat sterven. Dat was dus niet iets waar God boos over was. Dat staat ook nergens in de Bijbel. Hè? Wel dat Christus de toren Gods gedragen heeft, maar niet dat God op zijn zoon vertorend was. Het is te vergelijken met die zonde. Als Johannes de Doper zegt, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, wegneemt, dan zegt Johannes niet dat Jezus zelf een zondaar is geworden. Die zonde kwam wel op hem, maar was niet het eigendom door hem gedaan. En zo is het ook met die toren Gods. Over de zonde. Die heeft Jezus wel gevoeld. Niet gericht tegen zijn persoon, maar tegen die zonde. Daarom wordt hij zo bang. En dan bidt hij, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Wat betekent drinkbeker? Dat is beeldspraak voor die vreselijke toorn. Dat woord dat zo vaak in de Bijbel staat, veel vaker dan het woord liefde. Dat woord dat ook in Psalm 90 zo uitdrukkelijk aan de orde staat. Jezus is er bang voor. Jezus huivert ervoor terug. En naar zijn menselijke natuur zegt hij, laat deze drinkbeker vol van uw toorn aan mij voorbij gaan. Maar de Vader zet die beker aan de lippen van zijn zoon. En de zoon neemt die beker en drinkt hem tot en met de laatste druppel leeg. Ja, hij laat er voor u niet één druppeltje in van die toren Gods die onzagwekkende en huiveringwekkende en ondraaglijke toren Gods. Niet één druppel, o kind van God, voor u. Tot de laatste druppel voor hem. Kijk, als ik nou van die toren God niks weet, of nog erger niks wil weten, wat moet ik dan met een Jezus in Gethsemane? Wat moet ik dan voor lofprijzing uiten dat hij die beker dronk? Daar kan ik mij dan niets bij denken. Dat is allemaal leeg. Dat zijn klanken. Dat heeft geen inhoud. Maar daar, waar ik die toren Gods als een werkelijkheid ervaar, daar waar ik buig en aanvaard, het ermee eens wordt en God goedkeuren, daar wordt die man van smarten in die donkere hof zo onuitsprekelijk dierbaar, zo waardevol, mij zo lief. O, wat gaat dan het hart naar hem uit, Heer Jezus, wil u dat doen tot op Golgotha, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten toe? Alweer. Waarom moest dat toch? Misschien heb je er wel eens mee gelopen, met die vraag. Was het nou nodig? Niet alleen dat lichamelijk lijden, die spijkers, en die doornen, en die gezel. Niet alleen dat mentale lijden, de spot, en de verachting, en de miskenning. Maar ook door zijn vader verlaten. Waarom moest dat nou? Kon het niet met minder? Kon uw ziel niet gered worden zonder zijn Godverlatenheid, zijn nederdaling te redden? Gemeente, nee, dan kon uw ziel niet gered worden. Want de toren Gods rust op u. Ja, zegt u maar, is dat toch niet een klein beetje overdreven? Of misschien wel heel erg overdreven. Als ik tot vanavond 12 uur alle teksten zou bepreken over die onzagwekkende toren Gods, heb ik nog steeds niet overdreven. U moet u niet bedriegen met het denken dat het meevalt. Die Godverlatenheid voor Christus viel niet mee en was wel nodig, omdat ik die verdien, net als jij en net als u. En o wonder, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn vader, dan moet u mij maar in de steek laten. Om die man, vrouw, jonge meisje, eeuwig tot de schuilplaats te zijn. Hoe begint Psalm 90? Gij zijt ons geweest een schuilplaats, een veilige woning, een beschutting, waar ik mij geborgen mag weten, waar ik mij veilig mag voelen. Ja, maar die toren Gods, o, de Heer Jezus staat ertussen. De borg vangt die toren Gods op. Zoals in Psalm 85 uw toren is afgekeerd. Jesaja 12, en gij troost mij. Hosea 14, mijn toren is van hem afgekeerd. Niet van hem, maar van mij afgekeerd. Van u, van jou, op die borg gekomen. O, wat een ontzaglijk heerlijk evangelie. Wat een ontzaglijk rijk evangelie. Wat een zielvertroostend evangelie. Wat een eeuwig Godprijzend evangelie. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En dan, gemeent, komt aan de orde de vraag: wat doet u nou met dat lam, wat zo gewillig in de hof van Gethsemane boog en zelfs in het zweten als bloed die angst der hel doorstond? Wat doet u met hem? Psalm 2 nodigt u uit en zegt: kus de zoon, opdat hij niet toorn. Opdat betekent met als doel. Dit is het doel van het buigen aan zijn voeten, dat u niet onder zijn toren voor eeuwig zou wegzinken. Of nog een ander woord, van Johannes de Doper weer, die dat lam aanwees. Een van de laatste woorden die we van hem in de Bijbel hebben. Johannes 3, het laatste vers. waar Johannes zegt, wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar, nou goed luisteren, één van tweeën. Jij hoort, u hoort en ik hoor. Of bij dit wat ik net zei, wie gelooft, eeuwig leven. Maar, wie de Zoon van God ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar, wat dan wel, de toorn Gods blijft op hem, niet te dragen, zult u haast maken. Kan nog, hè. Hij is nog een schuilplaats. Bij hem is nog goede tierenheid. Hij kan u nog verblijden al uw dagen. Er is in deze zaligmaking zoveel lieflijkheid, dat u vrijmoedig met Mozes, die de toren Gods niet verkleint, mag bidden dat de lieflijkheid des Heeren over ons zou zijn, over heel de gemeente. Ook Psalm 90, het laatste vers, over uw kinderen. Amen. Wij zingen tenslotte de laatste drie versen van deze psalm, vers 7 van psalm 90. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Geducht betekent te vrezen, waar je bang voor kunt wezen. Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, dus niet verspillen die tijd, hè? Maar goed gebruik. Opdat ons hart de wijsheid mogen betrachten. Keer weder, Heere, uw gunst komen ons te staan, te hulp. Hoe lang ontzegt of weigert ge uw knechten uw gena, dat Christus nog maar niet kwam en zo? Maar nou is hij toch gekomen. Uw gunst, zingt vers 8, zingen wij, bidden wij, beleiden wij. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen, het allerbeste, het allerlekkerste. Gods gunst te genieten gaat alles te boven. Vraag maar aan Gods volk. Laat, zo bidden wij, Heere, laat met het licht, met het morgenlicht, haar licht, het licht van die gunst, voor ons verrijzen. Zo of dan zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. Nou, het zingt moet doen ook, hè. Anders moet men niet zingen. Nou, nee, dat zeg ik verkeerd. Dan moet je bidden zingen. Ja, mag ik dat nou eens doen? Al mijn overig leven, heel mijn leven, u prijzen. Verblijd ons naar de maat van onze drukken, na de tijd van al ons ongeluk. Vers 9. Alweer een gebed. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Welk werk? In Christus. Dat borgwerk. Wat heerlijk als dat mag blijken. Gezien wordt. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Ja, je gunt het je nageslacht, je naaste. Uw liefde, uw macht behoede ons voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk. Wat voor werk? Offerwerk. Dat deden ze in de woestijn, hè? Niet zoveel anders. Konden ze niet. Het was geen werk. Maar offer deden ze wel. Een torenend God die het offer gaf tot eeuwige verzoening. Bekroon ons werk. En nu en te allen tijd. Vers 7, 8 en 9 van Psalm 90.